onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk medehogen, Heere, waarop ik biddend pleit. 3 van Psalm 25. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 48 en daarvan het zesde vers, want deze God is onze God. En vervolgens wordt u gelezen uit 2 Samuel 12, de eerste 12 versen, en uit Matthäus 5. Vers 27 tot en met 32. Dus eerst doen wij belijdenis van het geloof. Daarna zingen we Psalm 68, 48 het zesde vers. En vervolgens wordt u gelezen 2 Samuel 12, 1 tot en met 12. En Matthäus 5, vers 27 tot en met 32.
en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu 2 Samuel 12, de versen 1 tot en met 12. En de Heere zond Nathan tot David. Als die tot hem inkwam, zeide hij tot hem: er waren twee mannen in de stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer vele schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan één enig klein ooilam, dat hij gekocht had en had het gevoed, dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot, en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor de reizende man die tot hem was gekomen wat te bereiden. En hij nam des armenmans ooilam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man, en hij zeide tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls: ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en ik heb u uit Sauls hand gered, en ik heb u uw Heer een huis gegeven, daartoe uw Heer een vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven, en indien het weinig was, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria de Hetiet met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouw genomen, en hem hebt gij met het zwaard de kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid, daarom dat gij mij veracht hebt, en de huisvrouw van Uria de Hetiet genomen hebt, dat ze u ter vrouw zij. Zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. En dan Matteüs 5, vers 27 tot 32. Gij hebt gehoord dat van de oude gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u. Want het is uw nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u. Want het is uw nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen de overdenking van de Heidelberger Catechismus vervolgen en zondag 41 vraagt opnieuw onze aandacht. Zondag 41. Daar wordt gevraagd, wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord is dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En het antwoord is, dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is op deze donkere novemberzondag dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om samen te komen in uw huis. En terwijl buiten de duisternis valt over de stad, brandt hier binnen het licht. En we vragen van u, laat het zo zijn dat uw woord vanavond schijnen mag. U hebt het zelf gezegd door uw knecht Petrus. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht schijnende in een duistere plaats. Heere, mag uw woord aan de middag van deze dag zo zijn, een licht schijnend in een duistere plaats. En laat ze dan helder licht mogen verspreiden in een wereld waar juist op het terrein van het zevende gebod zoveel duisternis is. Ook al wordt die duisternis bijgelicht door allerlei kunstlicht. Laat het zo zijn, Heere, dat uw woord boven alles mag schijnen in ons hart, in ons leven, ontdekkend. En dan vragen we om iets, Heere, wat wij vanuit onszelf helemaal niet willen. Want vanuit onszelf haten we het licht en komen we tot het licht niet, zegt uw woord. Maar u hebt het juist na de ontmoeting met de overspelige vrouw in de tempel gezegd: ik ben het licht der wereld. Wie tot mij komt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Heere, wilt u dan maar met uw licht schijnen en alles wat voor u niet bestaan kan, in ons leven, in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden, wil u het maar aanwijzen. En wilt u, Heere, geven dat het ons mag raken, dat het ons mag treffen, dat het ons mag brengen tot waarachtige, tot echte bekering, tot belijdenis van onze zonden. Maar Heere, wilt u dan ook verder leiden en wilt u juist hen die tot erkentenis van hun schuld kwamen gaan wijzen op die Heere Jezus Christus, die ook het zevende gebod volkomen heeft gehouden, nooit overtreden, volledig vervuld. En breng ons bij zijn offer en breng ons bij zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En geef heel bijzonder uw kerk, die toch een strijdende kerk is op aarde, alles wat nodig is om tegen de zonde te strijden. Heere, wilt u een wakend, een biddend leven geven. En wil u deze avond zo aan ons denken. U kent, Heere, degene die zoveel moeite kunnen hebben met het onderwerp. U kent degene, Heere, die zoveel verdriet kennen over een echtscheiding waar het de vorige keer over ging. Dat kan ook de situatie betreffen waarbij onze ouders kwamen tot scheiding. Heere, we leggen alle verdriet en alle pijn ook in het gebed voor u neer. En we bidden van u of u het ons geven wil, Heere, dat we biddend de weg zoeken te gaan die u ons wijst in uw woord. We bidden, Heere, of u ons vanavond bijzonder ook gedenken wil wanneer ook de zonde tegen het zevende gebod in ons leven zijn verwoestende spoor kan hebben getrokken omdat anderen ons iets aandeden op dit terrein. Heere, wilt u dan toch ook helen wat zo gewond kan zijn? We bidden u of u gedenken wil aan hen die in de zonde voortleven, met een onbeleden schuld over de aarde gaan. Wil u ze maar staande houden, Heere, en wil u ze aanwijzen in hun leven, hun zonde, en wil u ze verootmoedigen onder uw hand. Zo dragen we de verschillende noden die er juist op dit terrein kunnen zijn ook aan u op. En als we ons zo alleen en onbegrepen kunnen weten, dan vragen we van u of u het ook geven wil dat we hulp kunnen vinden. Want u wilt toch ook helpen door de hand van mensen heen. En juist wanneer we zo beschaamd zijn in het vertrouwen ten opzichte van mensen, kan het zo moeilijk zijn om hulp te zoeken. Maar wilt u nochtans vrijmoedigheid geven om hulp te zoeken? Geeft u dat er mensen zullen zijn in onze omgeving, mensen die we echt vertrouwen kunnen en bij wie we ook onze nood kunnen uitklagen en die ons helpen kunnen. En wilt u, Heere, recht doen daar waar onrecht heeft plaatsgevonden. Zo bidden wij u om wat nodig is. Heere, geef ons deze middag en avond ook wat nodig is bij het spreken en het luisteren. U weet wel dat de stof moeilijk is. Dat het niet gemakkelijk is om de dingen onder woorden te brengen. Het kan of te platvloers gebeuren en bewaar ons ervoor. Het kan ook te vaag en te onduidelijk blijven en bewaar ons ook daarvoor. Maar geeft u boven alles, Heer, en dat kunnen wij niet maken, dat uw woord kracht mag doen in ons leven. Wil u dat schenken, Heer, dat uw geest het woord van de prediking in zijn hand neemt en in stilte gaat werken in harten van jongeren en van ouderen. En dat harten verbroken mogen worden. En dat harten voor u verootmoedigd mogen worden. En dat vanuit de stilte van onze kamer en vanuit onze binnenkamer en vanuit ons hart de roep omhoog stijgt. O God, wees mij de zondaar genadig. U, die de alwetende God bent, weet ook waar die bede te horen is. Heere, wil u dan ook komen en uw genade doen ervaren. We bidden, Heere, of u banden van zonde wil breken. Ook dat kan het geval zijn als het gaat over het 7e gebod. Dat juist deze zonde ook een macht is waarin we gevangen zitten en waaruit we niet los kunnen komen. Heere, u hebt in mensenlevens al vaker willen betonen dat u juist het ontdekkende woord en het aanwijzende woord wilde gebruiken om banden te verbreken. En wil ook dat deze middag doen. Gedenk aan ons allen. Er kunnen zoveel andere noden en zorgen zijn. We bidden, wees met ons. Wees met onze overheid en ons vorstenhuis. Gedenk het zendings- en evangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder Israël. We dragen het aan u op. Heere, wilt u zich ontfermen over onze gemeente. We bidden om een zegen over alles wat ook in het midden van de gemeente gebeuren mag. Aan verenigingswerk en aan catechisatie en zondagsschool. Wilt u hen die daar hun leiding geven ook wijsheid geven. En boven alles de leiding van uw woord en geest. We bidden om een zegen voor de jeugdvereniging die vanavond bijeenkomt en de jeugdvereniging die vrijdagavond bijeenkomt. Heren, laten het middelen mogen zijn waardoor onze jonge mensen verbonden raken aan uw woord, aan uw dienst. We bidden om een zegen voor de 23PLUS die aanstaande woensdag bijeenkomt en uw woord in de profetieën van Zacharia verder bestudeert. Heren, laten ze met elkaar mogen graven in uw woord. En geeft u, Heere, uw zegen bij het onderzoek en het gesprek. We bidden, Heere, of u aan onze gemeente wil denken in alle opzichten. En wil u dan geven, Heere, dat de waarheid die hier heeft mogen klinken, ook bij de voordeur mag blijven klinken. Het is niet vanzelfsprekend dat we bewaard worden bij de waarheid van uw woord. Het zou zo gemakkelijk kunnen, Heer, dat we afdwalen en afzakken en in allerlei oppervlakkigheid en vervlakking terechtkomen. Wil ons er genadig voor bewaren en wil u alle werken van de vorst der duisternis, die daar toch ook op gericht zijn, verbreken. Heren, wil u ons geven dat we bewaard mogen worden en mogen blijven voor verdeeldheid. Ook dat is zo'n machtig middel in de hand van de vorst der duisternis. Hij zal altijd weer mensen tegen elkaar zoeken op te zetten. Hij zal altijd weer mensen tegen de waarheid van uw woord zoeken op te zetten. Hij zal, Heren, ook de prediking van uw woord krachteloos willen maken en daarop zijn vurige pijlen willen afschieten. Maar wil ons genadig bewaren en betonen, Heren, dat u de sterkere bent en dat u gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En wil u zo nog waken over onze gemeente en de gemeente bouwen. En dan niet alleen daarin dat er onder ons waarheid mag zijn en eenheid, maar boven alles dat we die waarheid ook heel persoonlijk mogen erkennen en ervoor mogen buigen. Heere, zo bidden wij om wat nodig is. Gedenk alle zieken, ook in deze dagen en tijden waarin de ziekte rondgaat. Bewaar ons en help ons uit genade. Amen. Gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. En het 8e, verlos ons uit des boze macht. 3 collecten voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heren zegenen u en uw gaven. Terwijl wij zingen, gebed des Heren, het 7e en 8e vers. Thank you. Psalm 32, het derde vers willen we na de prediking zingen. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Dies zal tot u en ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van de ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. Derde van Psalm 32 na de prediking. Geliefde gemeente, vorige week zondag hebben wij nagedacht voor de eerste keer over het zevende gebod. En ik ben toen heel bewust begonnen met uw aandacht te vragen voor het zevende gebod en het huwelijk. Omdat we juist tegen die achtergrond vanuit Gods woord kunnen horen hoe de Heere deze dingen heeft bedoeld. En ik besef dat er juist ook op dit terrein geweldig veel pijn en moeite kan zijn. Maar toch, we hebben toen stilgestaan bij de instelling van het huwelijk. Het was God zelf die voor de zondeval in de staat der rechtheid het huwelijk tussen één man en één vrouw heeft ingezet. En die paradijsbloem, als ik het zo noemen mag, heeft God met eerbied gesproken aan Adam en Eva meegegeven toen ze verdreven werden uit het paradijs nadat ze in zonde waren gevallen. Men zegt wel eens dat er nog twee bloemen overgebleven zijn uit het verloren paradijs. De zondag, de rustdag en het huwelijk. Het huwelijk door de Heere zelf ingesteld. En daarbij hoort ook de gave van de omgang, de lichamelijke omgang tussen man en vrouw binnen het huwelijk. We hebben vervolgens ook gehoord wat de bedoeling van God was met dat huwelijk. Hij geeft man en vrouw aan elkaar om elkaar te helpen in de dingen van het tijdelijke en het geestelijke. En dat laatste mogen we vooral niet vergeten. Hij bracht man en vrouw bijeen om, wanneer hij hen met de kinderregen zegent, hun kinderen ook te laten opvoeden in de kennis en de vrezen van Gods naam. En hij bracht ook man en vrouw bijeen en doet dat nog steeds om hoererij te voorkomen, zoals het formulier het zegt. Zodat de verlangens waarmee de Heere mensen geschapen heeft, ook op een zuivere manier, hun weg mogen vinden binnen de veilige beschutting van het huwelijk. Zo heeft de Heere het huwelijk bedoeld als iets goeds. En wat wij er als mensen soms van kunnen maken. En ik zeg dat niet veroordelend. Maar dat tekent alleen maar onze nood en onze schuld. Maar zo heeft de Heere het nooit bedoeld. Daarom, toen de Heere het huwelijk gaf als iets goeds. Als iets dat in zijn algemene goedheid meeging met Adam en Eva, ook het paradijs uit. Toen heeft de Heer ook uitdrukkelijk betuigd dat de band van het huwelijk nooit verbroken mocht worden. Maar dat man en vrouw elkaar trouw dienen te zijn totdat de dood hen scheidt. Wel, over die dingen hebben we zo nagedacht. De instelling, het doel en de band van het huwelijk. Maar nu zouden we, wanneer we vanmiddag opnieuw nadenken over het zevende gebod, wel kunnen zeggen, het bederf van het beste is het slechtste. U kent dat spreekwoord misschien wel. Het bederf van het beste is het slechtste. Die goede gave van de Heer kan door ons op zo'n verkeerde manier worden gebruikt. En dat heeft al heel wat duisternis veroorzaakt in levens van jongeren en van ouderen. Dat heeft ook al heel wat duisternis veroorzaakt in het leven van Gods kinderen. Wanneer ze na ontvangen genade vielen in de zonde tegen het zevende gebod. Als er ergens een terrein is, gemeente, waar de duivel zijn triomfen voert. Waar mensen de duisternis van de zonde kunnen ervaren. De band van de zonde, de boeien en de kettingen van de zonde gewaar kunnen worden. En daarin bekneld kunnen zitten en zich er maar niet uit los kunnen maken. Dan is het op dit terrein. En daarom is het dat de Heere in zijn woord ook over deze dingen, die wij zo moeilijk vinden om te bespreken, ik evengoed als u, toch heel open spreekt. Dat is u misschien ook wel eens opgevallen. Dat de duivel, dat de Bijbel, neemt u me niet kwalijk, dat de Bijbel ook over de bedoeling van God met de omgang tussen man en vrouw, dat de Bijbel over seksualiteit, dat de Bijbel over zonden tegen het zevende gebod, toch op een bepaalde, ingetogen, gepaste, maar ook open manier spreekt. En als de Bijbel dat doet, als de Heere dat doet in zijn woord, dan doet hij dat altijd met een heilzame bedoeling. Dan doet hij dat omdat hij er een mens, een jongen, een meisje, een man en vrouw hier vanavond in de kerk niet voor over heeft om in de poeien en in de banden van de zonde bekneld te blijven zitten. Dan is dat omdat de Heere een mens er niet voor over heeft om in de duisternis van deze zonde te verongelukken. Dan is het omdat de Heere het heil van de mens zoekt. En als de Bijbel er open over spreekt, dan zullen wij dat ook moeten doen vanavond. Met het gebed, of de Heere ons dan maar de woorden geeft en de zuivere gedachten geeft om over deze dingen met elkaar na te denken en de Heere geven dat het woord vanavond echt een licht mag zijn. Een licht dat schijnt in een duistere plaats. Want ik zei het u al in het gebed, de wereld waarin we leven, met al zijn hellichtende reclame, met al zijn verleiding, is op het punt van het zevende gebod een duistere plaats. Internet, met alles wat daar te vinden is, op het punt van het zevende gebod, is een duistere plaats. Ons hart is, als het over deze dingen gaat, toch vaak een duistere plaats. En wat is nodig? Dat het licht van Gods woord gaat schijnen. Dat Gods bedoeling met deze dingen duidelijk mogen worden. Dat we mogen leren, ook in ons eigen leven, wat zonde is. Wat Gods bedoeling is. En ook welk middel de Heere heeft aangewezen voor zondaren met schuld tegen het zevende gebod. Wel, zo gaan we nadenken over de zonde tegen het zevende gebod. Drie gedachten. Allereerst het terrein van die zonde. Vervolgens Gods beoordeling van die zonde. En tenslotte de reiniging van die zonde. De zonde tegen het zevende gebod. Allereerst het terrein. Welke zonden vallen er onder dit gebod? Dat zal bij de een meer herkenning oproepen dan bij de andere gemeente, dat besef ik wel. Mannen en vrouwen zijn op dat punt ook niet eender. Maar we zullen dan toch maar zo moeten luisteren in de hoop dat er voor iedereen een woord bij is. Al is niet alles, dat begrijp ik echt wel, op iedereen van toepassing. Het terrein van de zonde, Gods beoordeling van de zonde, wat zegt God over de zonde tegen het zevende gebod? En dan de reiniging van de zonde. Wat wordt er precies bedoeld met de zonde tegen het zevende gebod? Als wij de catechismus erbij nemen en we gaan lezen in antwoord 108, dan staat daar dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Ik herinner me nog een preek die ik als kleine jongen aanhoorde. Het zevende gebod werd bepreekt en in die preek werd eigenlijk de zonde vooral zo aangeduid. Onkuisheid. Maar dat is voor een jonge jongen, u kunt zich natuurlijk afvragen of die al meer moet weten op dit terrein. Maar dat is eigenlijk een nog wat onduidelijk woord. Maar dat onkuisheid, dat is in ieder geval wel een heel algemeen woord dat aanduidt dat er een veld, een terrein van zonden is op dit punt. En als we dan even van het begin van antwoord 108 gaan naar het slot van antwoord 109, dan lezen we daar een stukje uitwerking. Daarom verbiedt God alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daarheen trekken kan. Laten we die verschillende woorden maar eens langs gaan. Daar zijn allereerst de zonden met de daad. Tegen het zevende gebod. Hoererij. In de letterlijke zin. Het zou kunnen dat iemand of meerdere uit onze gemeente die zonde in het verborgen aan de hand houden. Dan roept God deze avond u dringend tot bekering. En dan wijst God uw zonde vanavond aan, opdat u met die zonde zult breken. Maar behalve hoererij, als een zonde met de daad, moet u ook aan andere dingen denken. U moet denken bijvoorbeeld aan het aangaan van een overspelige relatie met misschien wel een collega van het werk. Met iemand die u op een andere manier hebt leren kennen. Misschien wel via internet, een datingsite. Want als het over deze dingen gaat, is internet een geweldig groot gevaar. U kunt denken aan een lichamelijke verhouding van mensen van hetzelfde geslacht. Ook dat wordt in Gods woord nadrukkelijk aangewezen als een zonde met de daad tegen het zevende gebod. We kunnen denken aan zonden waarbij we ons vergrijpen aan anderen. De campagne die deze dagen in het nieuws is, spreekt wat dat betreft boekdelen. Mensen kunnen soms op een vreselijk ongewilde manier het slachtoffer worden van allerlei misdadige toenaderingen van een ander. En begrijpt u me goed, dan is diegene die een ander wil misbruiken en zich schuldig maakt aan allerlei ongewenste intimiteiten ook een overtreder van het zevende gebod. We kunnen denken aan de omgang buiten het huwelijk met iemand anders of voor het huwelijk. De Bijbel is over deze dingen duidelijk. En er zijn wat zonden als het gaat over de daad. Ze worden ons in het woord van de Heere ook getekend. Ik denk aan David, die overspel pleegde met Bathsheba. En er zijn andere voorbeelden. Juda, de man die, ja zo moeten we het toch eigenlijk wel noemen, een incestueuze verhouding had met zijn eigen schoondochter Tamar. Aangrijpende dingen. Dat verbiedt God als eerste. En ik ben het helemaal met u eens als u zegt, ja dominee, maar die zonden die u nu zo even in een paar zinnen noemt zijn toch totaal verschillend van karakter. Het een is niet te vergelijken met het ander. U hebt daar gelijk in en toch moeten we ook wel zeggen dat er straks een punt komt waarin ze allemaal iets gemeenschappelijks hebben. Maar dat hopen we straks te horen. Zonden met de daad. Er wordt nog iets genoemd in antwoord 109, want er wordt ook gesproken over zondige gebaren. Het is niet zo heel makkelijk om ons voor te stellen wat we daar nu precies bij moeten bedenken. Maar u zou zich kunnen voorstellen dat daar ook gebaren zijn waarmee de een de ander probeert te verleiden tot overspel. We zouden zeker ook kunnen denken in dit verband, en dan wordt het misschien wel wat duidelijker aan onze houding. Hoe is onze houding ten opzichte van mensen met wie we in aanraking komen, mensen van het andere geslacht? En misschien in sommige situaties dan ook wel mensen van hetzelfde geslacht. Lokken we bewust of onbewust bepaalde dingen uit? Nee, dat zeg ik niet, begrijpt u me goed, om slachtoffers op dit punt een schuldgevoel aan te praten. Dat gebeurt helaas ook nog maar al te veel. Dat slachtoffers wordt gezegd, je hebt het uitgelokt. In die zin bedoel ik het niet, maar dan toch wel in de andere zin. Wij kunnen in onze opstelling, wij kunnen in de manier waarop we ons kleden, bewust of onbewust, dingen uitlokken, uitdagend zijn. En het is goed als moeders met hun dochters praten over deze dingen. En als misschien ook vaders met hun kinderen praten over deze dingen. In een veilige sfeer, maar dan toch wel, wat kunnen we juist ook niet met weinig verhullende kleding oproepen bij anderen? Hoort ook dat niet bij gebaren? En dan wordt er iets gesproken over woorden. Ja, ook met woorden kunnen wij het 7e gebod overtreden. We kunnen heel luchtig spreken over de zonde. We kunnen misschien wel schuine grappen maken. We kunnen misschien ook wel uitdagende en dubbelzinnige opmerkingen maken tegen elkaar. Over de app. Of op het schoolplein. In de klas. Op kantoor. Op uw werk. Dat u eigenlijk van binnen wel voelt, of dat je van binnen voelt, nu ga ik een grens over. En nu ben ik bezig, en daar moeten we op letten, gemeente, want ik heb er vanmiddag geen plezier in om allerlei zonden op te noemen. Maar waar ik uw aandacht wel op wil vestigen is naar de zonde van de daad. Tegen het 7e gebod loopt altijd een pad, loopt altijd een weg. En die weg bestaat onder andere uit, het kan zijn uitdagende houding, uitdagende kleding, uitdagende woorden, dubbelzinnige opmerkingen, bepaalde apps, bepaalde appjes die we sturen naar een ander. Misschien niet eens een woord, alleen een emoticon dat boekdelen spreekt. Laten we waakzaam zijn. En dan gaat de catechismus nog verder. Daden, gebaren, woorden, gedachten. En dan voelen we wel aan, gemeente, wie gaat er dan eigenlijk vrij uit? Wie heeft er nog nooit een onzuivere gedachte gehad als het hierover gaat? Maar ook onze gedachten zijn niet tolvrij. De Heere zegt niet, het is wel goed als je maar niet zondigt met de daad. Het is wel goed als je maar niet zondigt met je woorden. De Heere zegt, waar gaan je gedachten naar uit? Waar denken we misschien ook heel bewust aan? Waar dromen we over? Waar fantaseren we over? Waar houden we ons mee bezig? Wat zijn onze gedachten? Wat voor plannen maken we misschien, die we helemaal niet ten uitvoer brengen? En dan worden genoemd de lusten. Dat is daar natuurlijk nauw mee verbonden. En dan tenslotte, en wat de mens daartoe kan trekken. En onder dat laatste zinnetje zou ik vanmiddag vooral een streep willen zetten. Want dat hoort ook bij de zonde tegen het zevende gebod. Als de Heere de zonde aanwijst en als de Heere tegen de zonde waarschuwt, dan wijst hij ook op de toeleidende weg naar de zonde. Datgene wat misschien op zich helemaal geen zonde is, maar wat toch het platgetreden pad wordt waarop we naar de zonde lopen. De Heer Jezus heeft zelf eens gezegd, indien uw oog u ergert, ruk het uit. En in uw hand u ergert. Er kan zoveel zijn wat ons ook tot deze dingen kan trekken. En als de Heer het ook vanmiddag vanuit het woord naar de praktijk toe laat aanwijzen, is het opnieuw omdat God de mens niet over heeft voor de zonde en voor het moeras van de zonde. En wat is er dan wat een mens kan trekken tot de zonde? Wel, noemt u het maar op voor uzelf. Dat zou misschien wel ledigheid kunnen zijn. Ledigheid is des duivels oorkussen, zegt het gezegde. Ledigheid, niets doen. Dat kan een invalspoort zijn voor de vorst der duisternis. Wanneer zondigde David met Batseba toen zijn leger was uitgetrokken in de strijd? Maar toen David in zijn paleis was gebleven en op zeker moment opstond van zijn bed en wat over het dak dwaalde van zijn paleis en eigenlijk niets aan het doen was, maar wel rondkeek en zijn oog viel op Batseba. Daar hebt u trouwens nog nadrukkelijk een invalspoort van de vorst der duisternis, de blikken. Juist op dit terrein van het zevende gebod is ons oog het venster waardoor de zonde zo vaak binnenkomt. Kijkt u maar naar David. Kijkt u maar naar Simson. En ik heb u het al wel eens eerder gezegd. De eerste blik. U ziet iemand die misschien heel verleidelijk is en allerlei gevoelens bij u oproept. U ziet zo iemand in een flits. De eerste blik is soms niet te voorkomen. Dat kan iets zijn wat zich helemaal buiten onze wil afspeelt. Maar de tweede blik is wel te voorkomen. U kunt uw ogen afwenden, biddend afwenden. Wend mijn oog van de ijdelheden af, opdat ik me mogen wachten voor de zonde. En het blijven kijken naar datgene wat onze ogen prikkelt. De Heere zegt in zijn woord, wie zo een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft overspel gedaan in zijn hart. Dus onze blikken. Het heeft alles te maken met dat laatste zinnetje, wat de mens daartoe trekken kan, ledigheid, onze blikken. Nog iets, televisie. Eindeloos achter de tv zitten als we die in huis gehaald hebben en daarmee een hele grote gelegenheid in huis gehaald hebben om te zondigen, toch? Want legt u of jij er nou in alle eerlijkheid de geboden van God is naast? Wat kan er dan van wat u kijkt voor God bestaan? Ja, maar ik kijk alleen maar het nieuws. En ik kijk alleen maar naar een natuurfilm. En wat ziet u nog meer? Wat ziet u nog meer? Wat ziet u alleen al in de reclame? En hoe vaak, gemeente, zien we niet dat iemand die begint met het nieuws en met de natuurfilm, of noemt u maar op, stukje voor stukje toch verder gaat. Ik kan niet meekijken met degenen onder ons die televisie hebben. U moet dat maar voor uzelf eerlijk beantwoorden. Is daar misschien een hellend vlak in? En opnieuw. Ik wil uw televisie niet afpakken. Maar God heeft u niet over voor de zonde. En dan zou het misschien toch kunnen dat u uit huis moet. Dan zou het misschien toch kunnen dat u moet zeggen: de Heere heeft gezegd, als uw oog u ergert, werp hem uit. Maar ik ben het eens met de mensen die zeggen: de discussie over televisie is voor een deel achterhaald, want we hebben hem inmiddels allemaal in huis. Nou, dat is ook zo. We hebben hem inmiddels allemaal, denk ik, bijna in huis in de vorm van internet. En dat hebben we nodig tot op zekere hoogte. En we gebruiken het allemaal. We kunnen het soms goed gebruiken. Er zijn mooie dingen mee te doen. We kunnen er preken mee luisteren. Maar we kunnen er ook mee zondigen. Eén van de dingen die u rustig in kan vullen bij dat laatste zinnetje en wat de mens daartoe trekken kan, dat is toch ongefilterd internet. Want wat stelt een mens zich bloot aan allerlei ellende en allerlei zonde, als die in dat opzicht niet zichzelf zoekt te beschermen? Ik ga de discussie, gemeente, op dat punt niet aan. Als ik bij u thuis kom en u zou tegen me zeggen, zomaar uit uzelf: ik kan wel zonder. Ik wil het graag van u geloven. Maar ik kom in Gods woord de mensen die dat kunnen eerlijk gezegd niet tegen. Ik kom een Godvrezende Jozef tegen, die dag in dag uit tegen zijn wil en vanwege zijn positie blootgesteld werd aan de verleiding van de vrouw van Potifar. Maar toen de zonde dichtbij kwam, toen rende Jozef weg. Toen was er maar één mogelijkheid en dat was vluchten, vluchten. En dat was een jongen die de Heere vreesde in het verre buitenland. Maar hij was bang voor zichzelf. En wij kunnen misschien van de Heere veel genade hebben gehad. Maar als het goed is, zijn we toch bang voor ons arglistige hart. En dan zijn er een hoop zonden die kunnen we niet begrijpen, dat begrijp ik ook. Er zijn ook zonden die zijn juist op dit terrein zo afstotelijk en zo gruwelijk dat het ook maar goed is dat we ze niet kunnen begrijpen. Maar we zullen toch allemaal onze eigen zwakke plek wel kennen in ons hart, als we eerlijk zijn. In ieder geval, gaat u het dan maar na, gemeente. Ik wil over de gewetens niet heersen, maar gaat u het maar na en legt u het maar voor de Heere voor. Dat is het beste. Laten we het maar voor de Heere voorleggen. Kan ik die dingen nou houden? Kan ik nou voortgaan met ongefilterd internet op mijn mobiel? Kan ik het aan, de verleiding? Of zit ik toch stiekem van alles en nog wat te kijken? En is een filter dan het antwoord op alle dingen? Behoud dat en bewaart dat dan voor alle kwaad? U weet even goed als ik. Dan kan er nog steeds gezondigd worden. Het beste filter is de vreze des Heren, is er wel eens gezegd. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ook de middelen die ons door Gods voorzienigheid worden aangereikt te gebruiken, als u ze enigszins nodig hebt. Wel, dat zijn dan een aantal dingen, gemeente. En u mag echt van me weten, ik voel me voor een deel bezwaard om het te zeggen, omdat het heel snel farizeeisch kan overkomen. En op een manier dat ik aan het wijzen ben naar allerlei dingen, zo bedoel ik het absoluut niet. Maar ik zeg het wel met het oog op uw ziel. Het zou toch aangrijpend zijn als een van die dingen die genoemd werden vanavond u, menselijk gesproken, buiten het koninkrijk van God zouden houden. En ik heb in Friesland ook wel eens een man ontmoet die zei: dominee, toen God de zonde aanwees in mijn leven, toen ging op zondagavond mijn televisie aan stukken in de container. Dan kon hem niet meer houden en ik voelde ik moet er nu mee breken. Het zou nodig kunnen zijn voor iemand onder ons. En dan hoop ik dat u dezelfde genade krijgt om te breken met de zonde. In wat voor vorm dan ook. En gemeente, intussen bedenken we, de zonde leeft in ons aller hart. Dat zeg ik niet ter verontschuldiging. Maar wie gaat er op dit punt vrij uit? Juist dat maakt het ook van zo groot belang dat mensen die samen in één huis wonen, man en vrouw, dat ook degenen die naar een huwelijk toeleven, vriend en vriendin, over deze dingen met elkaar spreken. En dat ze met elkaar de vragen onder ogen zien, hoe zullen wij ons wapenen tegen allerlei verleiding? Heel wat zonde, ook de zonde tegen het 7e gebod, kan bestaan bij de gratie van de duisternis. Bij de gratie van het feit dat we er nooit over spreken. Dat op deze dingen een taboe rust. Dat we er maar over zwijgen en dat kan mensen ook in de gevangenis houden. De gevangenis van de zonde. Terrein van de zonde, dat was het eerste. In de tweede plaats, Gods beoordeling van de zonde. Ja, want dat moet toch vooral onze vraag vanavond zijn. Hoe ziet God tegen de zonde, tegen het 7e gebod aan? Wij kunnen er onze gedachten over hebben. Wij weten allemaal ook wel dat de ene zonde veel vreselijker is in zijn uitwerking dan de andere, in zijn uitwerking. Dat sommige zonden tegen het 7e gebod een spoor van verwoesting kunnen aanrichten en andere veel meer beperkt blijven tot het leven van één persoon. Maar de vraag is wel vanavond, wat oordeelt God over deze dingen? En dan staat er aan het begin van antwoord 108 een zwaar, een scherp woord, dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Er staat niet dat de Heer een bepaalde vorm van onkuisheid nog wel betrekkelijk onschuldig vindt en door de vingers ziet. Maar er staat dat God alle onkuisheid vervloekt heeft. Dat betekent dat Hij die zonde als een heilig God niet verdragen kan. Dat betekent dat Hij die zonde niet goedkeuren kan. Dat betekent dat Hij die zonde, ook de zonde van de onreine begeerte, van die onreine gedachte die door mijn hoofd flitst, die onreine blik die we toewerpen naar een ander, die schuine grap, die ongepaste woorden, die uitdagende opmerking, dat flitten met een ander terwijl u getrouwd bent. Dat God dat alles haat. Want God haat de zonde tegen het 7e gebod. En dat God die zonde veroordeelt in zijn woord. Omdat ze indruist tegen zijn heilige bedoeling. Zo heeft God het niet bedoeld. Zo heeft God de verhouding tussen man en vrouw niet bedoeld. En dat God die zonde ook narecht moet straffen. Als dat ergens aangrijpend duidelijk wordt, gemeente, dan is dat in de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Die stad waar Lot, de neef van Abraham, zoveel jaren heeft gewoond. En er staat in de Bijbel dat Lot zijn rechtvaardige ziel kwelde, dag in dag uit. Dus Lot heeft het er moeilijk mee gehad, maar die zonde heeft ook zijn sporen getrokken. Ook in het gezin van Lot. Ook in het leven van de dochters van Lot. Want die doen straks als ze gevlucht zijn uit Sodom ook nog iets verschrikkelijks. Maar wat er in de Bijbel ook staat is dat die zonden van Sodom en Gomorra. En dan moet u niet alleen denken aan homoseksualiteit die werd uitgeleefd. Maar dan moet u denken aan allerlei verschillende zonden. Juist op het terrein van het zevende gebod. De Bijbel zegt dat die zonden riepen. Ten hemel schrijden. Riepen tot God om straf. Dat is wat de Bijbel leert over de zonde op dit terrein. Dat is bij uitstek wat we noemen roepende zonde. Dat is een zonde die niet zwijgt. Al zijn wij het misschien al lang weer vergeten. Al zijn wij de zonde van onze jeugd. Juist op dit terrein wellicht. Misschien al vergeten. Al zijn wij het vergeten die keer of die keren. Dat we het hielden met anderen buiten het huwelijk. Maar het zijn zonden die God niet vergeet. Het zijn zonden die God veroordeelt in zijn woord. Het zijn zonden die ook na zoveel jaar roepen tot de hemel om straf. Dat is hoe God de zonde beoordeelt. Wij kunnen de dingen vaak vergoeilijken. Wij kunnen vaak allerlei excuses vinden. Maar de Heere klaagt in zijn woord de zonde, onze zonde, aan. En dan onze derde, onze laatste gedachte. We hebben stilgestaan heel lang bij het terrein van de zonde. We hebben wat korter stilgestaan bij Gods beoordeling van de zonde. Daar kunnen we eigenlijk ook maar heel kort over zijn. Maar dan tenslotte de reiniging van de zonde. En dan zou ik u vanmiddag na deze misschien wel sombere tonen, ernstige tonen, willen wijzen op het evangelie. We hebben het niet gelezen, maar op het evangelie wat we vinden in Johannes 4. En in dat Bijbelgedeelte vindt u, en dan noem ik dat maar even, 4 hoofdlijnen als het gaat om zondaren tegen het zevende gebod. 4 hoofdlijnen. De eerste hoofdlijn is: God zoekt zulke zondaren. Ik heb u zojuist gezegd, God veroordeelt de zonde. God haat de zonde. Dat vindt u misschien hard, maar dat is het woord van God zelf. En dat is de boodschap van de Bijbel zelf. Maar terwijl God de zonde haat en vanuit het diepst van zijn wezen verafschuwt en daar verontwaardigd over is, met een heilige verontwaardiging, terwijl hij de zonde haat, zoekt hij zondaren en zondaressen. En u ziet dat zo indrukwekkend getekend in de geschiedenis van Johannes 4, als de Heer Jezus daar urenlang door het warme, stoffige land van Juda en Samaria heeft gelopen en uiteindelijk aangekomen is bij de bron, de Jacobsbron in Samaria, om daar te wachten totdat ze komt, de Samaritaanse, de overspelige vrouw. Christus zoekt zondaren. En hij heeft in zijn leven op aarde dat niet duidelijker laten zien dan in deze geschiedenis. Hij heeft er zijn voeten voor stuk gelopen. En zijn lippen zijn door de dorst gekliefd en gedroogd. Terwijl hij daar zit te wachten. Totdat zij komt die het zevende gebod keer op keer overtreden had. Want Christus is zeer gewillig om die vrouw het water des levens te schenken. Om die onreine, om die overspelige vrouw te reinigen van al haar zonden. Christus zoekt zondaren. Gemeente, ik kan het u vanmiddag niet anders spreken dan zo. Christus zoekt vanmiddag zondaren tegen het zevende gebod. Zijn ze er onder ons? U hoeft niet te antwoorden hier, maar antwoord maar in uw hart voor het aangezicht van de Heere. Christus zoekt mensen die het verdorven hebben. Christus zoekt mensen die zijn vloek over zich afgeroepen hebben met al hun schuld. Christus zoekt mensen die het verzondigd hebben met hun blik. Die het verzondigd hebben met hun woorden. Die het verzondigd hebben met hun daden. Die het verzondigd hebben met hun fantasieën. Met hun gedachten. Noemt u maar op. Christus is vanmiddag de zoekende zaligmaker. En geen mens te slecht. Geen mens te verdorven. Geen mens te diep gevallen in deze zonde van het zevende gebod. Of Christus zoekt zulke zondaren. Dat is de eerste lijn. En dan de tweede lijn. Christus wijst de zonde aan. Dat doet hij in die geschiedenis van de Samaritaanse. Hij heeft met haar gesproken. Hij heeft haar geprobeerd te lokken en te nodigen. Hij heeft het levende water dat hij heeft aan haar voorgehouden. Ze zag er geen waarde in. Ze had er heel verkeerde gedachten bij. Christus wijst de zonde aan. Christus ontdekt de zonde in het leven van deze vrouw. Met die menselijk gesproken zo pijnlijke vraag. Ga heen, roep uw man, kom hier. En Christus is nog dezelfde. Hij zal, wanneer hij u opzoekt, ook uw zonde aanwijzen. Welke zonde het ook is. Christus kan, we hebben het van de week op de Bijbellezing naar aanleiding van Jozef ook nog gehoord. Christus kan als profeet zulke harde woorden spreken. Jozef sprak hard met zijn broers, maar zijn hart brandde van liefde. Hij wilde ze alleen op hun plaats brengen. Christus spreekt soms hard met zondaren. Ga heen, roep uw man en kom hier. Dat is niet een beetje pleisteren en strijken met loze kalk. De Heer Jezus zei niet tegen die vrouw, nou ja, u bent toch ook wel goed op weg en ik ben gekomen als zaligmaker en kom maar mee en ik wil me wel over u ontfermen. Christus ging de zonde aanwijzen. Christus sprak hard. En toch met een heilzame bedoeling. En daarom is het een zegen als in uw hart, in uw leven, in mijn leven de zonde wordt aangewezen. En dat hebben wij één keer voor het eerst nodig, dat dat echt gebeuren gaat door de werking van Gods geest. Maar dat hebben we daarna ook steeds meer en steeds dieper nodig. En niet alleen dat onze zonde aangewezen wordt, maar ook dat de bron waar het alles uit voortkomt wordt aangewezen. Daarom, gemeente, gaat het ook in de prediking geregeld over zonde. U denkt misschien wel eens, is dat niet zwaar, is dat niet eenzijdig? Het is de manier waarop de Heer werkt. Echt. Het is de Bijbelse manier waarop de Heer mensen gaat leiden tot Christus. Ga heen, roep uw man en dat is dan dat prachtige in dat woord. Hè? Ga heen, roep uw man en kom Heer. Het was zo verdiend geweest als de Heer Jezus had gezegd, ga maar heen, terug naar uw man, die uw man niet is. en blijf maar leven in de zonde. En kom straks maar om in de zonde. Maar weet u wat de Heer Jezus Christus zegt? Ga heen, roep uw man. Ga heen, zoek je zonden op. Zoek je verloren bestaan maar op. Zie maar wie je geweest bent. Ga heen en kom met heel je boel, je heel je verzondigde boel. Maar Heer, ziet u, als Christus de zonde aanwijst, ja dan is het enerzijds wel hard, maar anderzijds ook zo barmhartig. Zo barmhartig en zo genadig, want Christus roept mensen altijd met hun schuld aan zijn gezegende voeten. Dat is de tweede lijn. En dan de derde lijn. Christus werkt aan op de bekendmaking van zichzelf. Dat ziet u ook in Johannes 4. Daar is heel dat gesprek met die vrouw uiteindelijk op gericht. Daar begint het niet mee. Daar was ook helemaal geen plaats voor in het leven van deze vrouw. Maar daar is wel zijn gesprek op gericht. Daar zijn ook die schijnbare harde woorden op gericht. Dat hij uiteindelijk zichzelf aan haar bekend maakt en dat hij het zegt. Ik ben het die met u spreek. En daar komt zoveel in mee. Daar komt ook in mee dat Christus zegt. Bij mij is het water des levens voor onreine zondaren om niet te verkrijgen. Want gemeente, als er vanmiddag onder ons mensen zijn die zeggen in hun hart, o Heere, ik ben zo onrein. Ik ben zo bevlekt met 1000 zonden. Misschien nooit het 7e gebod met de daad overtreden, maar zo vaak in gedachten. Of misschien wel met de daad. En misschien wel in de banden van die zonde vastgeketend voor uw beleving. Maar er is één middel dat u kan reinigen en één middel dat u kan vrijmaken. En dat is de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is dat water des levens wat hij aanprijst en waarvan hij ook vanmiddag zegt, als u het wist wie hij was die met u sprak. Als u wist wie hij is, de Christus der Schriften, dan zou u van hem begeren en hij zal u levend water geven. Water wat de dorst van uw ziel kan lessen. Dat kan het zoute water van de zonde nooit. Dat is water waar je van drinkt en je krijgt er alleen maar meer dorst van. En het is nog slecht voor je ook. Maar dat levende water dat er bij hem te verkrijgen is, dat kan nou de dorst van een zondaar lessen. En zijn bloed reinigt van de zonde. In hem is die fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Opdat onreinen en schuldig en zo onrein als ze zijn, zouden komen in belijdenis van hun schuld, in erkentenis van hun schuld, tot deze bron die er geopend is tegen de zonde, tegen de onreinheid. Wel, dat is de derde lijn. De eerste lijn was, Christus zoekt zondaren tegen het 7e gebod. De tweede lijn is, Christus zoekt die zonde in uw leven te ontdekken. Hij zal die zonde aanwijzen. Hij zal erop aanwerken dat u die zonde voor zijn aangezicht echt gaat belijden. En als het nodig is, dat hoeft niet altijd, maar als het nodig is, ook voor de mensen. U weet dat wel, verborgen zonden die zich alleen hebben afgespeeld in ons persoonlijke leven, die mogen in het verborgene beleden worden voor de Here. Maar zonden tegen mensen, die moeten we ook tegen de mensen en voor de mensen beleiden en voor de Here. De Here werkt aan op de belijdenis en op de erkentenis van de schuld. En wat een zegen als je eerlijk gemaakt wordt en als je zo schuldenaar gemaakt wordt dat je al je rechten tegenover de Here verliest. Want daar werkt de Here toch uiteindelijk op aan. Dat je al je rechten verliest. Dat je een rechteloos iemand wordt voor de Here en dat je het zegt, o God, nou heb ik het met al mijn schuld en met mijn verzondigde leven niet meer verdiend. Dat u nog genadig zou zijn, maar ik heb het verdiend dat u me voor eeuwig voorbij zou gaan. Maar juist waar een zondaar zo mag buigen, onder Gods recht, daar wil de Heere ook het volle zicht gaan geven op die gezegende middelaar, op diegene die ook het zevende gebod volkomen vervuld heeft. Daar wil hij de ogen van een zondaar openen voor Christus in zijn middelaarsheerlijkheid. Op die bron die er geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan nog één lijn en dat is de laatste. Als een zondaar echt gebracht is bij deze bron, dan wordt hij ook in de strijd geplaatst. Altijd. Dan wordt hij ook in de strijd geplaatst tegen de zonde. Juist ook tegen de zonde die het zevende gebod betreft. Dan zal die strijd toch ook gekenmerkt worden door voorzichtigheid. Dan worden we bang voor de zonde en dan worden we bang voor onszelf. Dan worden we bang voor de zonde, omdat die zonde scheiding maakt tussen God en tussen ons, ook na ontvangen genade. Dan worden we bang voor dat inwonend verderf dat na ontvangen genade nog overblijft. Dus dan worden we geen triomfantelijke mensen die de ene na de andere zonde onder de knie krijgen en die steeds meer kunnen en steeds makkelijker gaan leven. Maar dan worden we voorzichtig. Dan worden we waakzaam. Dan worden we biddend. Heere, leid ons in geen verzoeking ooit. En dan zullen we toch juist ook bij diepere ontdekking van de zonde van het hart, die bron, die fontein die er geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, dagelijks nodig krijgen. Want dan blijft er toch aan het einde van iedere dag weer over. En ik zeg het nog een keer, niet tot verontschuldiging van de zonde. Want daar moet tegen gestreden worden in het leven van Gods kerk. Maar dan blijft er aan het einde van iedere dag toch een schuldige zondaar over. Die alleen maar pleiten kan op die bron en op die fontein die er geopend is tegen de onreinheid. En dan krijgt u hem, de Heer Jezus Christus, steeds meer nodig. Dan wordt hij steeds meer, steeds groter in uw leven. Dan krijgt het zo'n betekenis in je leven dat hij ook dit gebod volkomen heeft gehouden. En dan zegt u het misschien wel heel aarzelend. Misschien wel alleen maar in de vorm van een gebed en een verzuchting. Maar dan zult u het toch gaan zeggen. Hij, mijn zonde. En ik, zijn gerechtigheid. Hij, mijn schuld. En ik, zijn volkomen gehoorzaamheid. En dat wordt toch het wonder waar Gods kerk steeds meer in onderwezen wordt. Steeds meer doorgetroost wordt. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Gemeente, het zevende gebod, moeilijk gebod. Vergeeft u me maar, alle dingen die ik onvoorzichtig heb gesproken deze middag. Maar de Heere geef ons de plaats van die Samaritaanse vrouw. Want die zaligmaker die zondaren tegen het zevende gebod zoekt, gaat nog uit en wacht nog om genadig te zijn. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, vergeef ons alle schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Juist in het licht van dit gebod is er zoveel, Heer, dat voor uw heilige ogen niet kan bestaan. En wilt u onze blindheid ervoor wegnemen? Wilt u onze onverschilligheid eronder verbreken? Wilt u ons hart eronder breken? Maar wilt u ook de boeien en de banden van deze zonde verbreken? En wilt u geven dat we de genezing van onze ziel juist ook op dit terrein mogen zoeken bij diegene die het gezegd heeft: keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Heere, zegen zo uw woord. En wilt u geven dat we het niet naast ons neerleggen. Wilt u geven dat het ons tot u mag uitdrijven. Breng ons ook volgende week zondag weer samen onder de klanken van uw woord. En geeft u heel bijzonder aanstaande donderdag wat nodig is bij de begrafenis van onze oude zuster Bot. Heere, gedenk de kinderen en de kleinkinderen die we nogmaals aan u de Heere opdragen. Geef u zelf ook maar te spreken. En schenk dat ook bij de afsluiting van de condoleance aanstaande woensdag. En hoor ons in alle dingen, ook wanneer we u dank zeggen voor wat u ons wilde schenken deze zondag. Om Christus wil. Amen. Psalm 19, het zesde vers is de slotzang. 19 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.